Willen jullie allemaal groeten? In die wonderbare naam van onze dierbare heiland, Heer Jezus Christus. En om te spreken over 1 Korinthe 14 vers 12. We gaan proberen met elkaar te doen. Dus ik zal hem eerst even voorlezen. En dan beginnen we bij vers 1 daarna. We hebben nog wel meer teksten. We zullen zien hoe de Heer het leidt. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. En de NBG die vertaalt het iets anders. Zo moet gij, omdat je naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Nou, uitmunten, het was vroeger, toen ik nog op school zat, heel lang geleden, uitmunten was een team. Dus we mogen ons daarvoor inspannen. En dan misschien een beetje moeilijk voor ons, soms is het een beetje paradoxaal. Het leven van een kind van de Heer. Aan de ene kant dan leren we allemaal dat het gaat om de relatie en niet om de prestatie. En dan aan de andere kant dan lezen we dat we moeten jagen, dat we moeten streven. Dus ik hoop dat we met elkaar daar iets meer zicht op krijgen. Want ik hoorde vanmorgen natuurlijk dat de een die denkt zus over dat bloed van de Heer Jezus, over Israël bijvoorbeeld, en de andere denkt het anders, maar ik vind altijd zo fijn, God verandert niet. Wat wij ook van hem vinden, wat wij ook van hem denken, God verandert niet. En de waarheid staat vast. En de Heer is absoluut betrouwbaar. En daarom moeten we dan jagen om hem te kennen, zegt Hosea 6 vers 3. Daar gaan we straks ook nog even naar kijken, een tekst die mij in de voorbereiding opnieuw getroffen heeft. Laten we beginnen bij vers 1 van 1 Korinthe 14. En ik denk dat jullie al wel ontdekt hebben, want jullie zijn bezig geweest met de gaven. Ja, dan kom je natuurlijk automatisch op 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14. Ook in de Romeinenbrief wordt er wat over gesproken, maar het is niet zo dat in elke gemeente al deze gaven zo functioneren, blijkbaar zoals Paulus dat beschrijft in de brief van de Korinthe en hij ook enige orde daarin aan wil brengen. Overal waar de Heilige Geest is ook orde, ook in de uitingen. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profeteren. Nou, als je kijkt in, als je het opzoekt in het woordenboek, jaag de liefde na, dan gaat dat altijd over jagen. Jullie kennen dat allemaal wel, die jagers in het veld misschien. En dan jagen ze op een prooi, omdat we volgens die prooi te overwinnen. En vaak ook te vangen of te doden. Nou, zo wordt dat hier natuurlijk niet bedoeld. En misschien dat we, omdat toch Paulus deze brief geschreven heeft, dat we ook even kunnen kijken hoe dat deze man, deze broeder van ons, dat eigenlijk in praktijk heeft gebracht. Want woorden zijn soms moeilijk te duiden. En in Filippenzen 3 vers 14, daar spreekt Paulus er zelf over. Dat hij zich daarvoor inzet. En dan zegt hij, één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, en mij uitstrekkend naar wat voor mij is, wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Jagen, streven, inspannen. Je uiterste best doen, eigenlijk met je gans hart, zoals de Heer dat ook van ons vraagt, om hem lief te hebben. Hem boven alles lief te hebben. Zo mogen we eraan jagen om de Heer te kennen. Want de gaven van de Heilige Geest, ik heb vanmorgen al ergens gehoord in het gebed, die zijn niet los verkrijgbaar. Het heeft alles te maken natuurlijk met de Heilige Geest zelf. Dus als we de Heilige Geest niet ontvangen hebben in ons hart, hoeven we ook niet te streven naar de gaven. Als de Heilige Geest nog niet zo ver is kunnen komen in ons leven om dat te besturen, ja, hoe moet hij dan die gaven aan ons uitdelen, want dan kan hij ook die gaven niet besturen, want hij blijft altijd aan het sturen. Wij zullen nooit gaven ontvangen van de Heer die we naar eigen believen kunnen gebruiken. Die gaven blijven altijd onder besturing van de Heilige Geest. En daar is van belang dat hij ons moet kunnen leiden, dat hij ons moet kunnen aansturen. In ons denken, hè, dat we ook het denken krijgen van de Geest, de gedachten krijgen van Christus. In onze handel, in onze wandel, als we moeten wandelen met en door de Heilige Geest. Eigenlijk is het met alles zo natuurlijk. Als wij ons toewijden, zoals Romeinen 12 dat zegt, ons lichaam toewijden, dan wijden we onze ogen toe. Dan gaan we niet meer zelf over onze ogen waar we naar kijken. Maar dan gaat hij dat bepalen. Hij wil dat ook heel graag bepalen. Dan gaan wij niet meer bepalen waar we naar luisteren, maar dan zal de Heilige Geest ons daar ook in leiden, sturen, opvoeden. Zoals de genade gekomen is, zoals Titus 2 vers 11 dat zegt, om ons op te voeden. In de rechte weg. Dus dat betekent dat als wij ons lichaam geven, dan geven we ook al onze zintuigen en al onze kracht aan de Heere ter beschikking. En als er geen directe aanleiding is, dat hij ons niet aanstuurt of leidt, dan mag je natuurlijk verder gaan op je verstand en op je hart. Natuurlijk blijf je mens. Maar als de Heilige Geest ons wil inzetten tot stichting van de gemeente, want daar gaat het bijna altijd over, om anderen te dienen, dan gaat hij de geestelijke gaven toedelen. Want ik heb gehoord van die steen, dat is een geestelijk huis, dat is de bouw van een geestelijk huis. Dat is een bovennatuurlijk werk. De gemeente van Christus is een bovennatuurlijk werk. Dat is geen werk van de organisatie, dat is geen werk in inspanning, geen werk van mensen, dat is een werk van God zelf. De Heere zelf bouwt het huis. En als de Heere zelf het huis niet bouwt, dan zoeken wij te vergeest. Zegt Psalm 127 geloof ik, hè. Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven. Dus je mag daar naar streven, maar dat hebben wij misschien ook gehoord van Wotsmanie, daar hebben we van geleerd. Dus zitten, wandelen, stand houden. En natuurlijk is ons vertrekpunt ook, als we streven naar geestelijke gaven, is ons vertrekpunt Christus. Is ons vertrekpunt de gemeenschap met en in en door de Heilige Geest. De gemeenschap met de Vader en met de Zoon en met de Heilige Geest. En dat is wat Hosea 6 vers 3 zegt, wij zullen daarna jagen. We zullen dan jagen de Heere te kennen. En dan zal het ook gaan regenen, staat er. Hè? Zijn verschijning staat vast als dageraad. Hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Nou, denk maar aan de zegen van de Heer, aan de regen van de Heer. Denk maar aan de leving. Dus het kennen van God is ontzettend belangrijk. Ook als de Heer Jezus ons had geleerd in Johannes 17. Dit uw Vader is het eeuwige leven dat ze u kennen. Jezus Christus die gij gezonden hebt. Nou, als wij de Heere kennen en hij kent ons, en dan ontstaat als het ware gemeenschap, een vertrouwelijke band. Hij kan ons gebruiken, dan gaat hij allerlei zaken aan ons toevertrouwen, maar dat niet alleen. Dan gaan wij de Heere kennen en dan weten we ook wat de Heere wil. Wat zijn nood is, wat zijn verlangen is. Ik bijvoorbeeld in het pastoraat, wat de Heere dan wil doen voor de broeder of zuster, of de ongelovige mens die tegenover je zit. Dan gaat de Heere duidelijk maken wat hij wil. En dat gaat hij door ons heen doen. En velen denken dat daar toch een klein beetje verkeerd over in die zin, dat ze een gave ontvangen van de Heer en dat ze die kunnen gebruiken naar eigen believen. Nou, zo werkt dat niet. Anderen denken ook, als ze een gave van de Heer krijgen, nou, dan hoef je zelf niks meer te doen. Dan spreekt de Heer gewoon, dan ga je staan en de Heer die spreekt maar en dat gaat maar. Nee. Dus er wordt ook gesproken in 1 Korinthe 12 over een woord van kennis en een woord van wijsheid. En als de Heer je een woord geeft om over te prediken bijvoorbeeld, dan geeft hij je een woord om te prediken of geeft je een onderwerp. Maar daarna moet jij aan de gang. Met dat woord moet je aan het werk. Dus de Heer wilt u mij helpen om als het ware de boodschap voor te bereiden, om dat uit te bouwen. Zo is dat ook in het pastoraat. Daar heb je echt nodig vaak een woord van kennis of een woord van wijsheid. Dat de Heer je inzicht geeft. Maar daarna schakelt de Heer je verstand niet uit, maar in. Je hebt zelf ook kennis van bepaalde zaken. En daar is van belang, het is erin. Je krijgt de gave van de Heer, maar je moet ook met de Heer meewerken. En dat is heerlijk, als je dat meer en meer mag leren, en dat luistert best heel nauw, dus best heel gevoelig. Maar waar het hier natuurlijk om gaat, is dat wij ernaar moeten streven. Want er is een opdracht, jaag de liefde na. Dus een gave zonder liefde is ook al niks. Dat weten we, want het hoofdstuk ervoor gaat natuurlijk over de liefde. 1 Korinthe 13. Jaag de liefde na. Span u in. En streef daarna. Wees daarmee bezig. In het gebed. In het lezen van de Bijbel. In de omgang met de broeders en zusters. Om de gemeente te bouwen. Want ik zeg het met pijn in mijn hart. Vele broeders en zusters denken, die komen vaak om te consumeren. Die willen consumeren in de gemeente van Christus. Maar dat is niet de bedoeling, het is de bedoeling van de Heere dat wij ons trachten uit te munten tot stichting van de gemeente, dat wij ons daarvoor inzetten. Zoals Paulus nacht en dag bezig was om te bidden. Nacht en dag bezig was met de gemeente van Christus. Nacht en dag bezig was om hen te onderwijzen. Zelfs onder tranen lezen we dat. Hij was daarmee bezig. En daarna zorgde hij ook nog dat hij zijn eigen boterham vaak verdiende. Hij spande zich daarvoor in. En dan is Paulus natuurlijk in de omstandigheid dat hij alleen was, dat zegt hij ook. Hij zegt, als je getrouwd bent, dan probeer je je vrouw te behagen. Maar als je ongetrouwd bent, dan heb je maar één doel, één visie, één verlangen. Dan kun je altijd bezig zijn met de Heer en de dienst van de Heer en met de gemeente van Christus. Want zo vaak ook als het over getuigen gaat, dan denken wij aan het persoonlijke getuigenis. In woord of in werk. Maar ik moest er van de week ook aan denken. Edward heeft vroeger een prediking gehouden, ik denk wel 3 of 4, over de gemeente. Over Efeze 3. En daar lees je dat wij als gemeente niet alleen de taak hebben om te getuigen van het evangelie, maar dat we ook de taak hebben, opdat nu de gemeente, Efeze 3 vers 10, aan de overheden, de macht in de hemelse gewesten, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Dus God moet verheerlijkt worden door de gemeente. Niet alleen voor u, of voor de wereld, maar ook tegen die grote tegenstander. Die, als het ware, op een onrechtvaardige wijze de macht over de wereld heeft verkregen, verslagen is door de Heer Jezus Christus, maar God wil zich openbaren. Daarom wordt er ook wel gesproken over de gaaf van de geest, over uitingen. Er wordt gesproken over werkingen. En de Heilige Geest die wil dat openbaren. God wilde zich openbaren. Hoe hadden wij God ooit leren kennen, als hij in het verborgen was gebleven? Want het volk is al nooit Christus leren kennen, of God leren kennen, die alleen in die wolk was gebleven. Hij is gekomen in zijn Zoon. In de Heer Jezus. Om ons te laten zien hoe de Vader is. Om ons te laten zien hoe God is. Maar dat geldt niet alleen voor ons. Dat geldt ook als het ware over die grote tegenstander. De boze die geprobeerd heeft als het ware gelijk aan God te worden. Hij is van de troon gestoten. En dan laat de Heer zien hoe hij werkzaam is in de gemeente. Een gemeente waar eenheid is, waar liefde is, waar alles is wat juist die boze vijand van is, want hij zorgt voor verdeeldheid. Hij wil boosheid, hij wil moord, hij wil nijd, hij wil al dat negatieve. En dan wil de Heer laten zien dat broeders en zusters, als ze samen zijn, samen gemeente vormen, hoe dat functioneert. Hoe hij gegeven heeft, apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, ook om die heilige toe te rusten tot dienst betoond. Laat hij zien hoe broeders en zussen met elkaar omgaan, ondanks alle verschillen die er kunnen zijn. De een is wit en de ander is bruin en de een is dik en de ander is mager, dat maakt allemaal niet meer uit. De een is Jood en de ander is een heiden of een Griek, maakt allemaal niet meer uit. In Christus is daar die eenheid en dat wil de Heere tonen, ook aan de machten in de lucht. Maar dan is het nodig voor ons dat wij dat begrijpen. Dan is het nodig voor ons dat wij ons inspannen. Om de gemeente te stichten, de gemeente van God. De gemeente van Christus. Het is niet uw gemeente. De schaapskooi is niet van ons, het is van de Heere. Moest er zo sterk aan denken, gisteravond zette vanmorgen nog in de voorbeelden Mozes. Die wilde niet optrekken als de Heere niet meeging. Je kunt als gemeente soms doorvaren zonder de Heere. Alles staat, alles is geregeld. Maar wij, broeders, zussen, wij moeten ernaar streven. Om de geestelijke gaven te kennen en de gever vooral, natuurlijk, die ze uitdeelt. En we hebben ook hier weer, als het over geestelijke gaven gaat, verschillende opvattingen. Er zijn mensen die zeggen, nou, je komt tot bekering, je komt tot geloof. Dan ontvang je de Heilige Geest en je ontvangt alle gaven. En dat is dan als een waakvlammetje, dan moet je gas geven en dan gaat het branden. Misschien is dat wel zo in sommige gevallen, maar hier staat wel dat wij eraan moeten streven. Nou, ik hoef niet te streven naar iets wat ik al ontvangen heb. Ik zou wel moeten streven om het aan te wakkeren. Dus Paulus dat zegt tegen Timotheus, dat hij moet denken aan de gave die door de handoplegging in hem is. Waarschijnlijk is dat de gave van profetie. Hij moet dat aanwakkeren, hij moet daarmee bezig zijn. Ook daar moet hij jagen, daarna moet hij streven. En ik denk dat het wel helder is voor jullie misschien allemaal. En anders dan komt er vanmorgen ook nog. Gaven heeft alles te maken met de bediening. Want wat heb je aan een gave? Thuis in de kast te leggen. Wat heb je aan een gave die hier dan, er zijn wel geestelijke gaven, maar maak het even aanschouwelijk. die je hier hebt liggen en een prachtige gave, geweldige gave. Je hebt de gave van onderscheiding, wat geweldig, daar kan ik mijn hele dag in zitten verheugen. Maar als ik die gave niet nodig heb, als ik nooit te midden van de broeders en zusters kom, als ik nooit als het ware in de wereld loop en ik kom die foute geesten niet tegen, wat heb ik dan aan die gave? De Heer is heel praktisch. Lucas beschrijft ook van de Heer Jezus wat hij begonnen is te doen en te leren. Dus we hebben het woord, dat is geweldig, maar we hebben ook de uitwerking van het woord. In het Oude Testament dan zie je dat de Heilige Geest eigenlijk nooit een volle tot zijn doelen, tot zijn recht kon komen in een mens. Omdat de geest van God daar natuurlijk nog niet de geest van Christus was, maar daar wordt het moeilijk vanmorgen, daar gaan we het niet over hebben, maar die geest was als het ware uitwendig. Denk maar aan Simpson, hoe die geweldig gebruikt werd. Maar hoe die ook zijn haren af liet knippen en zijn kracht verloor. En nou in het Nieuwe Testament is de Heer Jezus gekomen en heeft hij daarna de Heilige Geest uitgestort. We hebben donderdag gedacht, de hemelvaart. En omdat hij ten hemel is gevaren, kon hij ook de Heilige Geest uitstorten. Daarom is dat een geweldig belangrijke gebeurtenis dat hij naar de hemel ging. En 10 dagen later kwam de Heilige Geest. En dan kan die Heilige Geest ons zo sturen, als u werkelijk uzelf ter beschikking hebt gesteld aan hem, en hierna streeft, dan kan hij ons zo sturen, in het spreken, in het bidden, in het luisteren, maar ook zelfs uw lichaam, in het horen, in het zien, in uw handel, in uw wandel. Hij kan uw tempo bepalen. Hij kan alle dingen doen. En daar gaat het om. Want hij is Heer. En hij is gekomen om Christus te verheerlijken. En met onze menselijke kracht, met onze menselijk verstand, met ons menselijk vernuft, dat blijft het niveau van het natuurlijke. Dat bereikt niet het niveau van het bovennatuurlijke. En daarom heeft de Heer de gave gegeven aan de gemeente. Hij wil de Heilige Geest die ook uitdelen. Dan begint Paulus hier over een andere taal spreekt. Spreekt niet tot mensen, maar tot God, dus dat is een geheimenis. Dat is spreken in een tong. Dat is voor jezelf, dat is niet in de gemeente. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en van troost. De bediening van een profeet in het Nieuwe Testament is toen natuurlijk totaal anders dan Jeremia, Jesaja. Die hebben als het ware voorzegd wat er allemaal zou gebeuren in de toekomst, ook in de verre toekomst. En dat is geweldig, de profetische woord. En natuurlijk zie je ook in het Nieuwe Testament soms nog, dat bijvoorbeeld de Agabus, die komt Paulus tegen en zegt, hij wint hem zo en dat zal gebeuren als je naar Jeruzalem gaat, maar Paulus wist dat zelf al. Dus het is niet zo in het Nieuwe Testament dat jij afhankelijk bent van een profeet. Een profeet die jou komt vertellen wat jij moet doen. Echte profeet zal zeggen, joh, dit is het woord van de Heer, voor zover ik het begrijp, toetst dat. Dat is ook wat Paulus zegt in 1 Korinther 14. Als er een profeteert, dan zijn er 2 of 3 die moeten dat toetsen. Of dat het van de Heer is. Maar dan zie je hier zo mooi, wie echte profeteert, spreekt op mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Hoe eenvoudig is dat? Dat je elkaar mag opbouwen. Dat je elkaar mag vermanen, elkaar mag troosten. Elkaar mag opbouwen. Dat de Heer jou gebruikt om je broeder of zuster op te bouwen. En als een broeder of zuster in de gemeente opgebouwd wordt, dan wordt de gemeente gebouwd. De gemeente van Christus. En hiervoor hoef je niet naar een profetenschool. Hier hoef je niet naar een basisschool of naar een universiteit. Hiervoor moet je zijn bij de Heer zelf. De gemeenschap van God. Hiervoor moet je de Heer zoeken. En de Heer zal, de Heilige Geest zal de gaven uitdelen gelijk hij wil. En hij deelt ze uit om datgene wat bij jou past. Hij deelt ze uit om datgene wat hij jou voor wil en kan en zal gebruiken. Dus je krijgt geen verkeerde gaven. Je krijgt een gave die bij je past en die de Heer kan gebruiken tot opbouw van de gemeente. Wie een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. En wie profeteert, bouwt de gemeente op. Dus wat wil je nou? Wil je jezelf opbouwen? Wil je groeien in de Heer, wil je een grote man van God worden? Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat het is natuurlijk een zeer loffelijke streven misschien om een grote man van God te worden, maar dan moet je eerst klein worden bij de Heer. Dus via de weg van het kruis. Via de weg van nederigheid denk maar aan de Heer Jezus, hoe hij zichzelf vernederde en hoe hij uitermate verhoogd is geworden door de Vader. En nu zit op de troon aan de rechterhand. Dus die weg om ergens toe te komen, is een andere weg dan in de wereld. Dat is precies andersom. Dus wie profeteert, bouwt de gemeente op. En ik denk, broeders, zusters, dat we allemaal mensen zijn als ik het zo zie. Wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Ook al zijn we wederom geboren. Wij stammen allemaal van Adam af. En wij zijn allemaal geboren met die verschrikkelijke hoogmoed. En de zoon van een groot ding, ondanks dat de kruis natuurlijk een geweldig werktuig is. En het is soms een langzame dood. Maar het blijft altijd op de loer liggen als de Heer je gaven heeft gegeven. Als de Heer je gebruikt in het koninkrijk van God. Blijft het altijd op de loer liggen dat er nog een stemmetje komt en een beetje eer naar jezelf toeschrijft. En weet je wat er dan gebeurt? Als je eer naar jezelf toeschrijft, dan roof je die van de Heer aan. En uw zalving zal afnemen. Het is heel teer. Beleid het dan voor de Heer en ga verder. Die gave, dat is een gift. Ook al strekken we ons daar naar uit, spannen we ons erin, dat blijft een gift. En dat blijft iets van de Heer. En als Hij jou wil gebruiken, dan is dat jou, of mijn, of onze grote zegen. Als de Heer je wil gebruiken om de gemeente te bouwen, om broeders en zussen op te bouwen, dan is dat een grote zegen. Maar het is nooit jouw werk. Het is zijn werk. Elk bovennatuurlijk werk is zijn werk. Dus pas daarop, laten we dat leren, laten we daarop beducht zijn, dat wij ons wel in moeten spannen, maar dat al die uitingen van de Heer, dat het zijn werk is en niet uw werk. Als de Heer je een gave geeft, dan is dat genade. Dan krijg je dat. En is het raar om daarvoor op je borst te slaan. Het is van Hem. De Heer moet ons kunnen gebruiken. En dan zegt Paulus, ik zou wel willen dat u al in andere talen spreekt. Maar vooral dat u profeteert. Dus het is ook niet zo als je wel eens hoort, nou die tongentaal die moeten we maar afschaffen. Want er zijn ook valse talen, er zijn valse tongen. Ik denk als de Heer dat wil geven dat wij ons daarvoor open moeten stellen. En dat we daarnaar mogen streven. Alleen is het natuurlijk zo dat Paulus ook op een andere plaats zegt, dat spreken in de tongen, dat is de kleinste gave. Die profetie die gaat veel verder. Dat we dat niet uit zijn verband moeten trekken. Je hoort toch wel eens, als je niet de tongen spreekt, ben je niet gedoopt in de geest. En al die dingen, al die opvattingen, al die meningen, die komen gelukkig in de schrift niet tegen. Maar Paulus spoort ons wel aan. Hij zegt, want ik wilde wel dat je allemaal als het ware in tongen sprak, want ik doe het veel meer dan jullie. Dus we moeten dat ook niet weggooien. Alles wat de Heilige Geest wil geven, wat God wil geven, dat moeten we in dank aanvaarden. Strek je daar naar uit. Praat erover met de Heer en luister naar Hem. En dan zegt Paulus, ja verder, wie profeteert is meer dan wie in talen spreekt. En zij het ook uitlegt, omdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Het kan dus zijn, te midden van de gemeente, dat er in een tong gesproken wordt, in een taal die niet te verstaan is. En dan zegt Paulus, dat mag wel, maar dan moet er een uitlegger zijn. Of hij of zij moet dat zelf doen, of er moeten andere uitleggers zijn. Anders krijg je weer iets wat er verteld wordt, wat niet verstaan wordt. En ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik heb wel eens gehoord dat er in de tong Arabisch gesproken wordt. En er zit een Arabische man of een Arabische vrouw. En die heeft er dan wel iets aan natuurlijk. Dus we moeten daar op letten. Maar wees voorzichtig om niet alles weg te doen wat je niet kent. Verdiep je daarin. Streef daarna. Verdiep je in het woord van God. En zoek er ook met elkaar naar. En uw broeders, als ik naar u toe zou komen, zegt Paulus in vers 6, in andere talen zou spreken, wat voor voordeel zou ik u brengen, als ik ook niet tot u zou spreken, of door openbaring, of door kennis, of door profetie, of door onderricht. Hier heb je dus weer verschillende gaven. Een openbaring, dat wil zeggen dat de Heer jou iets laat zien, wat er toch toe een verborgenheid was voor jou, of hij laat je iets zien wat er nog toe een verborgenheid is voor de gemeente. En eigenlijk heb je elke dienst, elke keer als je het woord leest, heb je die openbaring nodig. Elke keer. Al blijft er een soortje bedekking over, waar 2 Korinthe 3 over spreekt, vers 12, die bedekking over Mozes, en die wordt weggenomen. als iemand zich tot de Heere bekeert. En dan vaak hoor ik ook de klacht van broeders of zusters, van ja, ik lees het wel, maar ik snap het niet. Ik lees het wel, maar het zegt me niks, of het doet me niks. En er zijn natuurlijk sommige broeders, die hebben een groot verstand, die kunnen geweldig lezen en een hoop begrijpen. Dus die moeten met verstand omgaan met die mensen die het niet kunnen zien. Maar vaak heeft dat te maken dat wij het niet van de Heere verwachten. Het woord van God is een bovennatuurlijk woord van God. Het heeft heel veel diepte in zich. En dat moet de Heer ons laten zien. Hij moet dat openbaren. Het voordeel van die openbaring is, dan wordt het leven. En als het woord levend wordt, dan gaat het ons veranderen. Dan gaat dat iets doen. Dan wordt de gemeente van Christus gebouwd. Dan wordt God verheerlijk. Dan is het geen dode letter, maar is het een levend woord. En daarom hebben we ook die openbaring nodig. Om te voorkomen dat je niet alleen gaat op je kopkennis, om het zomaar eens te zeggen, maar dat je openbaring ontvangt, visie ontvangt van de Heer. Of door kennis. Ook hier wordt gesproken over bovennatuurlijke kennis. Dat is kennis van iets wat je normaal niet kunt weten. Er zijn verborgenheden die de Heer dan gaat openbaren. Soms heb je dat ook in de pastoraat, dat de Heer iets openbaart, wat je eigenlijk niet weet, en dan breek je door. Om tot een oplossing te komen, tot een verbetering te komen. Of door profetie, dat hebben we al geleerd, woorden van opbouw, vermaning en troost. Of door onderricht, onderwijs. En dan zegt Paulus in vers 7, het geldt ook voor levenloze dingen. Hij heeft nog steeds over die tongen, die talen die niet vertaald worden. Dat de gemeente daar niks aan heeft. Het zijn levenloze dingen die geluid geven, maar elk geluid eigen klank, zijn eigen onderscheid. Nou, hij blijft er nog eventjes over doorgaan. En dan gaan we even, springen we er even over en dan gaan we naar vers 12. Zo ook u, ik heb er natuurlijk al wat over gezegd. Als u naar geestelijke gaven streeft. En dan begint het, omdat gij naar geestelijke gaven streeft. Is er iemand hier, broeders, zusters, die niet naar geestelijke gaven streeft? Is er iemand hier die niet door de Heer gebruikt wil worden? Is er iemand hier die zichzelf niet wil toewijden aan de Heer? Is er iemand hier die de gemeente van Christus niet wil bouwen? Dan is dat vanmorgen die aansporing. Tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Hij kijkt naar het leven van Paulus. Dat hij zegt, één ding doe ik. Hij vergeet wat achter zich ligt. Paulus heeft ook veel meegemaakt in zijn leven. Zo maken wij als kinderen van God ook dingen mee, ook in de gemeente. Je maakt vijandschap mee. Rodden, lasten, kritiek, van alles maken we mee. Maar Paulus zegt, één ding doe ik. Ik vergeet wat ik meemaak, wat achter me is, ook zijn oude leven. Maar ik strek mij uit. En waarom moeten we Paulus navolgen? Wel omdat hij zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg. Ook Jezus heeft zich uitgestrekt om de Vader te leren kennen. We zouden zeggen, ja, maar hij was toch Gods zoon? Maar hij werd wel als kind geboren. En we zien dat hij bezig was in de tempel met de dingen van zijn vader, want ook als mens moest hij ontwikkelen. Ook als mens moest hij die wijsheid ontvangen, om nu als mens ook te kunnen regeren op de troon van zijn vader. En hoe zullen wij dan lui zijn? Broeders, zussen, misschien zijn we wel lui. Dat we dat aan het eind van de dag dat we moeten constateren, ik heb het woord van God niet geopend. Ik ben wel druk geweest met zussen, met zoon, met allerlei dingen die het leven van me vraagt. Maar heb ik het woord van God al geopend? Ben ik er al mee bezig geweest? Heb ik God al gezocht in het gebed? Heb ik er al gejaagd hem te kennen? Want dit zijn dingen van de eeuwigheid. Dit zijn dingen voor de Heer. Dit zijn dingen voor de gemeente. Dit kan betekenend zijn leven en dood voor de wereld rondom u heen. Daarvoor wil de Heer ons gebruiken en inzetten. En hij wil ons natuurlijk alle gaven geven. Als u een timmerman bent, u hebt iemand in dienst, dan geeft u een hamer mee en alle andere dingen die ze tegenwoordig nodig hebben. Ze wil de Heer ons ook gaven geven, natuurlijk. Hij stuurt ons niet op pad zonder ons te voorzien van de noodzakelijke zaken. Hij is hier, hij is God, hij is koning. We kunnen tevreden achteroverleunen en zeggen, nou Heer, ik ben gered, mijn zonden zijn vergeven. Dat is heerlijk natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling van de Heer, dat we dan achterover gaan leunen. Dus streep naar die geestelijke gaven. Volg mij na, zegt Paulus, zoals ik Christus navolg. Lieve broeders en zusters, word wakker. Misschien bent u in slaap gesust. Misschien bent u als het ware opnieuw gebonden geraakt. Misschien bent u de genade of bent u iets kwijtgeraakt. Dat kan ook natuurlijk. In het leven hebben we iets kwijtgeraakt. Kom dan terug bij de Heer. Hij wil altijd vergeven. Hij wil ons gebruiken. Tot opbouw van de gemeente. Dit is een organisme. Dit is een geestelijk iets. Dit is het geestelijk huis. Dat is waar God wil wonen. Hij wil te midden van zijn kinderen zijn. Wij zijn zijn geestelijk huis. En daar mag u wel meewerken. En dat heeft eeuwigheidswaarde. En wij worden zo makkelijk bezig gehouden met de dingen van deze dag. Of de tijdelijke. Maar dit heeft eeuwigheidswaarde. Dit is wat blijft. Dit blijft tot in het eeuwige leven. En die gemeente van Christus. Dit is de getuigenis naar de macht in de lucht. En als de gemeente functioneert. Dan is de getuigenis naar de machten van de lucht zo sterk dat hij zijn prooien los moet laten. Dan komen er weer de zielen tot geloof. Dat is wat ik voorlas uit Hosea 6. Misschien wilt u er even mee naartoe gaan. Het is een prachtige tekst, Hosea 6. Weet je, voordat we aan Hosea 6 komen, komen we altijd langs Hosea 4. En die kennen we allemaal wel, denk ik, die tekst. Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid. Dat is wat. Omdat het zonder kennis is. Dus daarom moeten we naar jagen om hem te kennen. Dus niet alleen de kennis van het hoofd, maar moeten we naar jagen hem te kennen, die het leven is. De Vader, de Zoon, de Geest. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u God Nineveh zocht. God zoekt u. God heeft ons gezocht. Jezus zei niet, gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen omdat u zou heen gaan en vrucht dragen. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling, dat u een bruikbaar instrument wordt in de handen van de Heer. Allemaal wij. Jong en groot. Oud en jong. Klein en groot. Alles wil de Heer gebruiken. En deze tekst die kennen we wel. Maar kennen we ook Hosea 6, vers 3. Eerst gaat het over dat ze terug moeten keren naar de Heer. Vers 6, dan zie je Israëls boete. Altijd zie je in de geschiedenis dat het volk Israël afdwaalde. Niet anders is het in de gemeente van Christus. Zoveel gemeente is zo goed begonnen. En daarna dan zie je dat ze afdwalen, terugkeren naar hun eigen wegen, naar hun eigen gedachten en eigenlijk vergeten de God die hen geholpen heeft om de gemeente ook te bouwen. Maar hij heeft ons verslagen. Geslagen, zegt vers 1. Hij zal ons verbinden, hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Even tussendoor, even. Dat kan wel, hè, weet je niet. Ik werd pas geraakt door de gave in 1 Korinthe 12. Ik ga het niet opzoeken, want anders wordt het lastig. Maar er staat niet de gave van genezing. Dat viel me zo op. Je hebt het al 100.000 keer gelezen misschien, dat is overdreven, maar wel heel vaak. Maar het zijn gaven van genezingen. En dan kun je ook zien dat het in de praktijk vaak zo werkt. Dat je sommige mensen hebt die kunnen heel goed bidden voor een bepaalde ziekte. Voor een bepaalde ziekte, niet voor alle ziekten, maar voor een bepaalde ziekte. Dus let erop als jullie er nog eens mee bezig zijn om daar onderzoek naar te doen. En ik zou jullie willen aansporen om er echt serieus mee aan de gang te gaan. Want ik geloof, dus niet dat ik daar een sterk woord over van de Heer heb gehad, maar ik heb dat in mijn hart. Ik geloof dat wij als gemeente van Christus daarin moeten ontwikkelen. Daarin moeten groeien. Want ik geloof dat het is heerlijk dat Pieter geholpen wordt en meerdere broeders en zussen, maar het wordt wel steeds gevaarlijker. Om ons te laten helpen door de wereld. Van alle kanten. Daar gaan we nou niet uitgebreid over hebben. Maar denk erover na. Dus ik geloof dat het tijd wordt dat ook deze gaven weer terugkomen in de gemeente van Christus. Na 2 dagen, Hosea 6 vers 2, zal hij ons levend maken. En op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Denk maar ook aan de Heer Jezus. Hoe hij opgestaan is. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Voor zijn aangezicht. Hè? Dat is zijn nabijheid. Zoals de Heer ook sprak tegen Abraham. Wees onberispelijk en wandel voor mijn aangezicht. Dat is in de aanwezigheid van de Heer. En dan Wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. En we weten natuurlijk dat dat altijd in eigen kracht, altijd een mislukking wordt. We weten dat van Jozua, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. En dan zegt het volk, wij zullen de Heere dienen, maar Mozes wist het al en Jozua wist het al, er komt niks van terecht. Zo is het ook bij ons, broeders en zussen, we dat proberen in eigen kracht. Komt er niks van terecht. Maar daarom is het zo mooi, als we deel hebben gekregen aan de genade. Als we wederom geboren zijn. Als we de Heilige Geest hebben ontvangen. En als we die niet ontvangen hebben, dan mogen we ervoor bidden. En als we te weinig ontvangen hebben, dan moeten we er ook voor bidden, toch? Lucas 11, 13. Jezus leert ons dat. Hoe moet je streven om de Heilige Geest te ontvangen? Ja, je naar uitstrekken natuurlijk, maar vooral ook bidden. En zeggen, Heer, hier ben ik, gebruik mij. We zullen er jagen hem te kennen, zijn verschijning staat vast te dragen. En dan komt die belofte. Ja, hij komt naar ons toe als de regen. Als late regen die het land nat maakt. En we kennen ook natuurlijk de profetie van Joël. We weten dat hij met Pinkster begonnen is. Petrus haalt dat ook aan. En dat is wat wij, lieve broeders en zusters, nodig hebben. Dat de regen het land nat maakt. Wat wij nodig hebben in deze tijd, dat is haar leving. En wat zegt de Heer dan? Wel, dat is via de weg van bekering. Dat is ook in Handelingen 2, daar zien we het toch. Bekeert u, laat u dopen en u afwassen tot vergeving van uw zonden. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. We zien dat in Handelingen 4, dan worden de apostelen opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Dan gaat zo heel Handelingen door. Dan gaat zo heel de gemeente van Christus door. Als de late regen die het land nat maakt. Kent u dat niet, broeders en zusters, dat er wel eens een beetje droog is in uw leven? Heb je dat nooit? Een beetje droog is en je bent bezig en je bidt wel. Het leeft een soort niet. En je bent bezig met het woord, maar het is een beetje taai. Een beetje lastig, een beetje moeilijk. Kent u dat niet? Nou, is heel fijn dat het bij jullie altijd regent. Maar weet je waar de Heer zijn water uitgiet? Op het droge, in de woestijn. Waar we een leven geven. En misschien komt er een moment in uw leven dat u het helemaal niet meer ziet zitten. Het zijn soms ook goede momenten, als je maar daar niet blijft zitten. En dan wil de Heer geven. Vroege regen en later regen. Daarom, broeders en zusters, geef de moed niet op. Stop nooit om te bidden. Stop nooit om te streven. Stop nooit om daarnaar te jagen. Stop nooit om je daarnaar uit te strekken. Laat je nooit ontmoedigen. Laat je nooit teleurstellen. Dat zijn allemaal pijlen van die boze die ons allemaal treffen. Allerlei pijlen om ons te ontmoedigen. Maar laten we blijven streven naar de geestelijke gaven. En wat staat er dan in vers 12? In Korinthe 14, vers 12, zijn terug. Zoek er dan naar om overvloedig te zijn. Hè? Wat de NBG zegt, tracht uit te munten tot stichting van de gemeente. Dus niet een beetje, niet een vijfje, niet een zesje om te denken, nou, ik heb vandaag niet gezondig, ben niet onaardig geweest, ben niet boos geweest op mijn man, op mijn vrouw, op mijn kinderen. Nou, ik heb het er vandaag wel aardig afgebracht. Ter nauwe nood. Vroeger in mijn house-tijd had je wel eens van die jonge lui en die vroegen dan, kan ik dit wel luisteren en kan ik dit niet luisteren, wat kan net wel, nou wat niet. Die wilden altijd op die rand van die ravijn lopen. En wij leerden dan, je moet zo kort mogelijk met de rots blijven. Zo dicht mogelijk met de Heer Jezus blijven. En niet kijken wat net wel of net niet kan. Nee, we moeten dan aan jagen. Hem te kennen. We zoeken daarnaar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Broeders en zusters, er is altijd werk in de gemeente. Er zijn altijd broeders en zusters die u nodig hebben. Niet om te horen wat ze fout doen, want dat weten ze zelf meestal wel. Ze zitten ook niet te wachten op uw kritiek. En misschien dat u die kritiek niet uitspreekt, misschien in uw hoofd, dat u zich ergert. Dat is een valstrik. Er staat nergens, je moet kritiek hebben op je broeders en zusters, toch? Moet ze wel vermanen, maar dat is iets anders. Dat is bemoedigen. Dat is corrigeren, helpen, terecht helpen, vooruit helpen. Als wij hier niet mee bezig zijn, dan krijgt u als het ware een leeg hoofd en een leeg hart. En dan zal uw lege hoofd en uw lege hart zich vullen met andere zaken. Dat zijn niet de zaken van de Heer. Dat zijn niet de zaken tot opbouw. Want de mens is in beweging en de wereld rondom je heen is in beweging. En als je niet bezig bent om de gemeente op te bouwen, en dat klinkt heel cru als ik dat zeg, dan ben je eigenlijk bezig om hem af te breken. Want dan laat je hem teloor zijn, want als wij er niks aan doen, wordt hij afgebroken. Als we er niks aan doen, wordt hij teruguit, wordt hij niet vooruit. Dat geldt in uw eigen leven. Dat geldt in uw gezin, geldt in uw huwelijk, geldt in alle onderdelen van het leven. Als je een onderwijzer bent, wat dan ook, altijd moet je bezig zijn om te kijken of je de dingen beter kunt doen, of je het anders kunt doen, of dat je de Heere kunt dienen. Vraag de Heere om inzicht, vraag hem ook om kansen. Heere, waar kan ik u dienen vandaag, morgen? Waar kan ik de gemeente dienen? Waar kan ik tot zegen zijn? Jezus kwam ook niet om gediend te worden. Hij kwam om te dienen. Hij was zwaar een slaaf. Zo mogen ook wij als oudste van de gemeente nooit over de gemeente heersen. Wij mogen de gemeente dienen. We mogen de schapen liefhebben. Maar altijd zie je weer dat met de beste bedoelingen dat er aan die schapen getrokken wordt. Terwijl David ons leert dat we die leeuwen en die beer moeten doden. Hij sloeg ze dood, maar dan kun je de schaap redden. Laten we begrijpen dat we een grote vijand hebben. Die probeert de schapen te slachten. Te verdelen. Te verdelgen. Maar met Jezus zijn wij meer dan overwinnaar. En hij heeft ons alles geschonken. Wat tot het leven en de godsvrucht strekt door het woord van God ons. We hebben het ontvangen. Misschien krijgt u van de Heer nog een gave bij voor een speciale bediening. Prima. Maar we hebben in ieder geval genoeg ontvangen om dit leven te leven. Dat is wat het woord van God ons leert. Laten we ons uitstrekken. Laten we bidden samen. Hemelse Vader, wij willen u danken, Heer, voor het heerlijke woord van u. Heer, wat ons ook openbaring geeft, Vader, over u. Over de Vader, over de Zoon, over de Heilige Geest, over uw plan met de gemeente. En Heere, wij moeten vertrouwen op uw werking. Wij moeten vertrouwen op uw kracht. Heere, zoals u Paulus tegen Timotheus zegt, dat hij niet ontvangen heeft een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Heere, wij aanbidden u, we prijzen uw wonderbare naam, Vader, voor de rijke voorziening die u ons gegeven hebt, Heere, in. En door uw Zoon, door de Heer Jezus Christus, Vader, wil ik u bidden, dat u ook deze gemeente wilt behoeden en bewaren, beschermen tegen die grimmige wolven waar Paulus over spreekt. Heer, om de gemeente aan te vallen. Heer, om schade toe te brengen. Maar Vader, dat we samen opgebouwd zullen worden in ons allerheiligste geloof, in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen.